Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Vanmorgen gaat het over het vervolg uit Handelingen 16. De slavin met een waarzeggende geest die uitgebuit wordt door haar meesters. En zo komt het verschil openbaar tussen de rechtvaardigen en de zondaren. Zingen we op Psalm 1 het eerste vers: welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op pad der zondaars staat. Psalm 1 vers 1. Geest leidt haar, en zo is het, voor onze wedergeboorte met ons allen. En daarom zingen we in antwoord op de Heilige Wet, op Psalm 51, het zesde vers, waar David ook vraagt: laat mij gesterkt door een edele geest volvaardigd pad van uw geboden lopen. Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Stel ons nu samen onder de tucht en de belofte van de Heilige Wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, voor hetgeen van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult uw vrienden niet buigen noch gaan dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverige God, die de misdaad van de vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. Dat betekent op de tweede plaats stellen. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, dus in alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen ten koste van uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. Nieuwe Testament, het boek van de Handelingen, het 16e hoofdstuk. En we zijn gekomen bij de behandeling in de vakantietijd hiervan tot en met vers 15. We lezen nu vers 16 tot en met 24 ook de tekst voor de prediking. Handelingen 16, de versen 16 tot en met 24. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, een slavin, die een waarzeggende geest had, ons ontmoette, welke haar Heere grote winst bracht, met waar zeggen. Deze volgde Paulus en ons achterna. En ze riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit op hetzelfde uur. Als u de heren van haar dat zagen, dat de hoop van hun winst weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden ze, deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. En ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, omdat wij Romeinen zijn. En de schaar stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen hun de kleren afgescheurd hebbende, bevalig, gaven het bevel hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zeker zou bewaren tot zover. De schriftlezing wil Gods aangezicht zoeken in gebed en zoals bij de mededelingen gezegd is ook voorbeden doen. Maar er is nog iets. Ik kreeg van de week een mail dat een van de kinderen die naar de Eliezerschool in Zwolle gaat zegt, papa, zou de dominee nu ook voor ons bidden? Ja, dat loopt niet parallel. Zwolle en Kampen, dat is net het noorden. En wij zitten in het midden. Maar dat nemen we graag mee. Verschillende kinderen of ja, uit onze gemeente gaan naar Zwolle. Aan de ene kant is dat niet leuk dat je niet met de kinderen uit Apeldoorn gewoon hier in Apeldoorn kunt. Aan de andere kant is het heel fijn dat er deze school is waar extra zorg is. En weet je wat de naam van de school betekent, Eliezer? Mijn God is hulp. En ik hoop dat jullie dat ook dit jaar mogen ervaren. Laten we samen bidden. Lieve Heer, dank u dat het weer uw dag is en dat we op mogen komen. En inderdaad, zoals we het zeiden bij de schriftlezing, er zijn boze geesten in ons als wij niet uit u geboren zijn. En daarom bidden we u, laat een ieder die niet in Christus is, wederom opnieuw uit u geboren worden. En dat door het zaad, niet van een man, maar het onvergankelijke zaad van het woord. O lieve Heere, wil wonderen doen. En dan kunnen we niet pleiten op iets van ons, maar onze handen alleen maar neerleggen op uw genadige belofte. Doe het niet om onzentwil, maar om uzelfs wil. Neem de redenen uit uzelf. Doe het tot verheerlijking van uw grote naam, opdat we eeuwig uw lof zullen zingen, straks in volkomenheid. Maar ook uw kinderen, lieve Heer, wat hebben we telkens weer nodig om gereinigd te worden van de boze geesten die proberen ons zand in de ogen te strooien, die ons proberen mee te nemen op de brede weg van het verderf, zoals we het ook vanmorgen zullen zien. En we bidden u voor onze jongeren, wilt u geven dat zij ook inzicht mogen krijgen in de dingen waar het om gaat en wat er speelt. Opdat we niet simpel leven. Het helpt, dan is het toch goed. Wat is er nou tegen? Heere, geef de genade. Niet de geest van het zuurdeeg overal tegen. Maar de geest van het onderscheid. Om ook te krijgen fijngevoeligheid. Om te weten ook in deze wereld waar het op aankomt. Om te onderscheiden met uw woord en uit uw woord. Lieve Heer, laat uw woord ons mogen onderwijzen. En dan weet u precies wat een ieder nodig heeft. We kunnen zo alles kwijt zijn, weggedwaald zijn. Wil ons terugroepen. We kunnen moedeloos zijn. Dat we nergens bij kunnen. Omdat we toch gevangen zijn door de twijfel. En die twijfel van de zondeval. Wil God mij wel zalig maken? Ondanks al uw plechtige verklaringen, zelfs uw eedzwering, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zonde, maar er is een bekering in zijn leven. Heren, we bidden u op en onder de kant, zodat we uw stem mogen horen. Dat alles mag wegvallen. En dat de schapen zich verheugen mogen in de goede herder. We dragen elkaar op aan de troon van uw genade met al onze zorgen, met al het verdriet, met alle worstelingen. Niets is verborgen. We dragen aan u op, mevrouw van de Meulen. Heren, wees met haar, geef haar verder toch alsjeblieft genezing, omdat ze weer mee op mag gaan. We bidden u voor Marcel Peters, de verloofde van Mitte Harskamp. Heren, in zijn jonge leven, we bidden u, geef de artsen wijsheid om te ontdekken wat er speelt. Geef genezing, maar bovenal, heren, dat deze weg ook mee mag helpen om ons te krijgen bij de Heer Jezus. Om hem alleen te kennen, uit hem alleen te leven. Om te weten, wat is uw enige troost, beiden het leven en het sterven, dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van die trouwe zaligmaker. Heren, tot vergeving van onze zonden en tot heiliging van ons leven. We bidden u voor de kinderen die morgen weer gaan beginnen op de Heer Jezusschool. Gaat u met ze mee. Wilt u ze bewaren, Heer, elke keer dag als ze de reis maken. Wat zijn er een gevaar ook op de weg. Wilt u geven wat ze nodig hebben. Dat ze, als ze voor het eerst gaan, zich daar thuis mogen voelen. Wilt u geven alles wat nodig is, Heer. Het valt altijd niet mee als we soms een andere weg moeten gaan dan andere kinderen. Maar wat is het een wonder, Heren, dat u de God van allen wilt zijn. En dat u niet naar ons kijkt of we goed leren kunnen. Of wat dan ook. Dat u juist niet naar ons kijkt. Maar dat u kijkt naar de Heer Jezus. En in Christus wilt u ontfermen over verloren mensen. Heren, geef zo wat nodig is. We bidden u ook voor het onderwijzend personeel. Geef ook hen de liefde in alles wat ze iedere dag weer nodig hebben. Om ook de kinderen tot u te mogen leiden. Heren, we bidden u voor al het onderwijs. Geef uw genade. Geef uw zegen. Geef ook dat we beseffen het unieke dat we in Nederland christelijk onderwijs hebben. Terwijl in andere landen er zoveel betaald moet worden daarvoor als we dat willen. Veel offers gebracht moeten worden. Geef, Heren, dat we heel zuinig hiermee omgaan. Ook in ons gebed en in onze liefde. We bidden u, mogen onze kinderen op de scholen tot u geleid worden. Heren, dat het niet is de plek waar ze alleen maar leren wat niet mag en wel moet. Maar dat mag zijn de plek waar ze voorbeelden zien. Van mensen die uit uw leven, die de Heere lief hebben. En daarom weten dat wat u wilt, dat dat wijs is. Dat dat het beste is en het heerlijkste is. Geef zegen, Heren. Opdat onze jongeren al jong geraakt mogen worden. Want ze leven midden in de wereld met alle boze geesten. We zijn geen haar beter. En daarom bidden we u, ontfermt u over ons. En maak levend in Christus Jezus. Gedenk de kerk over het rond van de aarde. Vooral de kerk in de verdrukking en vervolging. Mogen we u bidden voor de kerk in China. Waar we zo ook in het Reformatorisch Dagblad weer lazen de feiten. Heren, we bidden u. Mag dat grote evenement in China toch ook een omkeer brengen voor de Bijbel getrouwe christenen. Zegen ook alles wat in deze tijd daar gebeurt. vanuit allerlei hulpverlening van over de wereld. O Heere, gedenk uw kerk. Laat uw koninkrijk komen. Dit vragen we van u, ook biddend voor het werk van evangelisatie in ons land en daarbuiten. Heere, geef ons veel bewogenheid en ook het geloof dat u wonderen doet. Zoals we net ook in de consistorie mochten horen in het verslag van broeder Baaiens van het evangelisatiewerk in Kerkrade. Heere, wat een wonder, breng nog velen toe, maar u gebruikt de een om de ander te leiden. Geef dat in ons aller hart bewogenheid mag zijn met onbekeerde. En in ons aller hart, mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid, om Jezus wil, uit genade. Amen. De dienst en offerande in uw liefde aanbevolen. We gaan zingen op Psalm 135. 135, het derde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Het negende, de afgrond van het heidendom, goud of zilver, goon in schijn. En het twaalfde vers, Sion loof met dankbare stem. 135, 3, 9 en 12. 16, de versen 16 tot en met 23. Het thema is bij de ingang van Europa, overwint Christus de Satan. In de eerste plaats door het afwijzen van de synthese. In de tweede plaats door het verdrijven van de Python. En in de derde plaats door de regie in handen te houden. Bij de ingang van Europa overwint Christus de Satan. In de eerste plaats door het afwijzen van de synthese. In de tweede plaats door het verdrijven van de Python. En in de derde plaats door de regie in handen te houden. Dus in de eerste plaats door het afwijzen van de synthese. En gemeente jongens en meisjes, is dit nou eigenlijk geen vreemd verhaal? Stel je nou voor dat er in Apeldoorn een heel belangrijke waarzegster is, die iedereen kent van de radio en de tv, en waar velen naartoe gaan als ze in hun leven een belangrijke beslissing moeten nemen. Privé, zakelijk. Stel nou voor dat ik, terwijl ik op zaterdagmorgen met mijn vrouw naar de markt ga, dat ik loop. En dat die vrouw ineens achter me aankomt en zegt, dit is een dienaar van de Allerhoogste God. Hij verkondigt de weg der zaligheid. Dat zou toch een ongelooflijke reclame zijn. Die vrouw zou toch zomaar mensen hier naar de Smaragdstraat brengen. Zonder dat het een cent kost. Jongens, er is nog niks tegen. We betalen er niet voor, want dan zou je nog kunnen zeggen, we maken ons afhankelijk. En die vrouw zegt alleen maar de waarheid. Hoe kan Paulus nou op een bepaald moment zo nijdig worden, dat hij zegt, daar zit de duivel achter? Dat is een leerzame vraag. En dat moet je als jongere ook goed meenemen. Want als jongere, ja, doen we niet zo moeilijk. Als iets waar is en het werkt, nou, dan moet een ander niet zeggen dat het van de duivel is. Het werkt toch? Het is toch waar? Denk eens mee. Er is iets heel belangrijks gebeurd hier. Voor het eerst gaat het evangelie hier Europa binnen. Dus dat werelddeel dat voor kort helemaal in de macht van de Satan was. En nu komt de Heer met, het is niet eens een handje vol, het zijn maar vier mannen. Nu komt de Heer met zijn evangelie van verlossing en genade het terrein binnendringen van de vorst der duisternis. Dat laat de duivel natuurlijk niet zomaar over zijn kant gaan. Dat doet hij nooit. Als de Heere werkt, vroeger zei als de Heere zijn kerk bouwt, bouwt de Satan daarnaast zijn kapel. En dat kan een linkse kapel zijn, en kan een rechtse kapel zijn. Vanuit u net andersom. Een midden-orthodoxe kapel en het kan een rechtse kapel zijn. Denkt u er maar aan. Toen de Heere kwam met dat machtige gebeuren dat zijn zoon op deze aarde kwam. Dat het juist de fariseeën waren. Die zochten dat werk van Christus te verijdelen. En die zonder dat ze het beseften werktuig waren van de Satan. Dus eigenlijk moeten we verwachten als de Heere werkt. En de Heere wonderen doet, de Satan daar dwars tegen ingaat. Hoe? Jonge vrienden, hij heeft allerlei methoden. Meestal, net als bij de zondeval, doet hij dat eerst heel lief. Is het dat God gezegd heeft? Alsof hij je belang zoekt. En als dat niet lukt, als dat wordt afgewezen, dan komt hij op zijn klompen vol met dreiging. Om ons bang te maken. Nou, dat zien we exact hier terug. En Paulus logeert met de zijnen nog steeds in het huis van Lydia. In Filippi. Dat is voor haar en de anderen een geweldige tijd. Oh, als de Heer ons hart, als ons hart de Heer heeft leren kennen. Als voor ons hart het evangelie is opengegaan. En het, ons hart voor het evangelie. Wat een geweldige tijd. Wat is dat? Alles wat uit het woord opengaat, een wonder. Met eerbied gezegd, dan is het eigenlijk iedere preek raak voor je. Nou, zo mag Paulus die kleine gemeente van Filippi onderwijzen. Aangaande Christus en de kracht van zijn opstanding. Ik denk dat door de week er samenkomsten zijn in het huis van Lydia. En dat men op de Sabbat, gewoon zoals men gewend was, maar ook om anderen te ontmoeten. Dat ook andere vrouwen getrokken worden. Dat men dus naar een samenkomstplaats gaat. 2 kilometer buiten Filippi bij de rivier. Weet u nog wel? Die indruk krijg ik uit vers 16. Lees maar mee. En het geschied als we tot het gebed, de plaats van het gebed heen gingen. Dat een zekere dienstmaagd hebbende waarzeggende geest ons ontmoette. Die haar heren grote winst toebracht met waarzeggen. Eigenlijk moet ik het vanuit het Grieks anders vertalen. Nu lijkt het, en het geschiedde als we tot het gebed heen gingen, nu lijkt het alsof het om één gebeurtenis gaat. Maar het gebeurt juist diverse keren. Wat ook gezegd wordt, als dit vele keren gebeurde. Eigenlijk om te vertalen, het gebeurde telkens als wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij bezorgde haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Dus iedere keer als ze naar de plaats van het gebed gaan, door Filippi lopen, de poort uitgaan, buiten Filippi naar de rivier, dan komt die slavin hen tegemoet. Nou ja, Lydia kent haar wel. Ja, wie zou in Filippi die vrouw niet kennen? Ze staat erom bekend dat ze de toekomst kan voorspellen. In onze tekst staat dat ze een waarzeggende geest heeft. In het Grieks staat een pneuma putona. Een python geest. De Efteling heeft ook zoiets als een python. Python? Dat is de draak. Die als wachter functioneerde. Ja, dat heb je mijn kleintjes in de crash. De draak die als wachter functioneerde bij het beroemde orakel van Delphi. Het was ook de geest die de Pythia, de zieneres van Delphi, van het orakel in Delphi inspireerde. Dus het gaat om een geest die verbonden is met de godenwereld en die zo dingen kan vertellen over de toekomst. Frappant. In het evangelie van Lucas komen we zulke geest ook veel tegen. Maar hier in Europa worden ze geëxploiteerd. Dat hebben we in Israël niet ontmoet. Maar hier in Europa wel. Dat is heidendom. En wie ging er nou naartoe? Nou, als ik nou een groot zakenman was en ik ging dus een scheeplading over zee naar Egypte sturen. Dat was in die tijd een hachelijke onderneming. Dan ging men naar zo'n waarzeggende geest om te vragen. Zou mijn lading veilig aankomen, zal de reis voorspoedig zijn. Of voor het aangaan van een huwelijk. Nou, heel wat woorden van deze vrouw zijn uitgekomen. Je moet er wel flink voor betalen, maar dat geeft niet, want het bespaart ook een boel geld. Maar wat roept die slavin? Nou, lees maar mee in vers 17. Deze volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende: deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg van de zaligheid verkondigen. Dat is wat. Wat een uitspraak. Wat is het een meevaller voor Paulus hier in Europa. Zomaar gratis reclame en dat niet van de eerste de beste. En iedereen gelooft toch die vrouw. Dan zullen er nu veel mensen naar de kerk komen. En dat niet zomaar één keer. Ik lees in vers 18. En dit deed zij vele dagen lang. En dan begint Paulus zich te ergeren. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde. Eigenlijk betekent het Griekse woord dat Paulus eronder gebukt gaat. Het gaat hem steeds zwaarder wegen. Jongen, laat me waarom? Het is toch waar wat die vrouw zegt? Het zijn toch dienaren van de Allerhoogste God? En ze komen toch om de weg der zaligheid te verkondigen? Ja, simpel gezien lijkt dat zo. Maar Paulus onderscheidt, wat waar hij ons toe oproept, onderscheidt de geesten of ze uit God zijn. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Want je kunt zo de mist ingaan met allerbeste bedoelingen. Paulus weet, hier zit de Satan achter. En Satan heeft toch nooit de bedoeling om reclame voor de Heer Jezus te maken. Heel actueel, want je kunt naar alle kanten toepassen. Als een gemeente heel erg groeit, ja, maar daar gaan we zoveel mensen naartoe, dat is toch niet zomaar verkeerd? Beproef de geest of ze uit God zijn. Paulus zegt het zelf, al komt de Satan als een engel van het licht in een driedelig zwart pak nu binnen als dominee. Zijn bedoelingen zijn duister. En daar moeten we op bedacht zijn, jonge vrienden. Want de Satan is er alles aan gelegen om ons buiten de hemel te houden. En alles aan gelegen om God en zijn Christus schade te berokkenen. En de duivel doet dat het liefst als engel van het licht. Heel lief. Heel gelovig. En hij komt dan met de leugen in de gedaante van de waarheid. En dat is nou zo moeilijk te onderkennen. Zo is het meest moeilijk aan te wijzen. Zo heeft hij het meest grote succes. Komt het bij hem tot een samenwerking tussen de waarheid en de leugen, dan heeft hij gewonnen en dan mag jij je gang gaan. Ja, maar waarom? Want je snapt het nog niet. Het is toch waar wat die vrouw zegt? Je kunt overal wel wat achterzoeken. Pas op, pas op. Dat is juist in al het leven de versimpeling van de Satan. De geest komt niet met het bevel luisteren of het een beetje goed klinkt of erop lijkt. Nee, beproef welke geest erachter zit. Beproef de geesten of ze uit God zijn. En als dat niet zo is, wederstaar ze. En zo gaat het hier in Filippi om het helse gevaar van de synthese. Synthese, een moeilijk woord. Maar wat is antithese? Dat is dat twee dingen finaal tegenover elkaar staan. Water en vuur bijvoorbeeld. En synthese probeert die twee toch met elkaar te verzoenen. God is de Allerhoogste God. Maar dan belijden we tegelijk. Hij is de enig levende God. Maar wat betekent het in die mond van die heidense vrouw? Die dus ook nog waarzegster is. Dat betekent het iets anders en dan is het dodelijk. Hoezo? Nou, binnen het heidendom kon principieel voor allerlei goden een plaats worden ingeruimd. Denk maar, Paulus laat op de Areopagus in Athene een beeld voor de onbekende God. Als we er nog eentje vergeten zijn, dan ben je toch gelovig? De onbekende God. En zo hier, zegt die slavin, die geeft de God van Paulus en Silas en Lucas en Timotheus een plek binnen de godengalerij. En hij mag nog op een heel hoog voetstuk ook, dienstknechten van God de Allerhoogste. En als Satan dat nou lukt, het evangelie in dat kader te loodsen, dan is het evangelie gelijk bij de ingang van Europa krachteloos gemaakt. Want dan mogen ze God aannemen zoals ze Apollo hebben aangenomen en Zeus hebben aangenomen. Namelijk zonder bekering van hun hart. En met handhaving van de andere goden, dan heeft Satan gewonnen. En als Paulus nu die vrouw, wat commercieel gezien, dan zou iedereen zeggen, jongens, dat is een goede stunt, dat moet je doen. Dat is een goede PR, neem haar op in je team. Als dat gebeurt, wat zouden de inwoners van Filippi nooit geweten hebben? Dat de waarzeggerij van het heidendom en de boodschap van Christus zich verhouden als water en vuur, als dood en leven, als leugen en waarheid, als hemel en hel. En dan zouden ze ook nog Paulus en Silas en de anderen gezien hebben als godenzonen en aanbeden hebben. Proeven we hoe in de synthese de Satan overwinnaar is. En is dat niet aangrijpend? Herken je het niet in het leven? Probeer de Satan op die wijze niet alles tot synthese te brengen. Hij heeft er helemaal geen bezwaar tegen. Als we enerzijds omgaan met allerlei onkerkelijke vrienden en met hen gaan stappen en uitgaan. En dat we daarnaast ook nog blijdenis doen en naar het avondmaal gaan. Als we het ene maar weten te vermengen met het andere. Jonge vrienden, we mogen best van de duivel van plan zijn naar de kerk te gaan als we een onkerkelijk meisje hebben. Als we maar geen tegenstelling ervaren die alleen maar biddend overwonnen kan worden. Je mag best gelovig zijn en volop in de wereld leven. Je mag best in Jezus geloven en met hem leven. Als maar die Jezus niet de Christus van de schrift is. Die geen enkele ruimte gunt aan de ongerechtigheid en ook niet aan de eigen gerechtigheid. We mogen echt waar alles van links tot rechts van de duivel. Als Christus door ons hart maar niet gekend en erkend en aanbeden wordt als de enige zaligmaker van God geschonken. Als we onszelf maar niet aan hem uitleveren tot rechtvaardiging en tot heiliging, dan vindt hij alles best, want in de synthese heeft hij gewonnen. En daar staat onze tijd vol van. En bol van niet alleen onze tijd, zoals het in het leven van Paulus ook voor zijn bekering. Maar wat is er in onze tijd ook een vermenging van de liefde van Christus en het leven in de zonde. Van Jezus zijn en ondertussen zondig leven. En dat is niet alleen de kerken die hun homohuwelijk inzegenen. Maar ook de wijze waarop we als verloofden met elkaar omgaan. En rukt die synthese niet steeds verder op. Het moet toch kunnen. Ook religieus. Ja, wij geloven zus en de Mohammedanen geloven zo, maar we zullen toch uiteindelijk bij hetzelfde uitkomen. Ja, dat is exact wat die slavin verkondigt. De vertaling hier, ik zou ons echt op het verkeerde been kunnen brengen. De weg der zaligheid verkondigen. Maar in het Grieks staat er wat anders, er staat geen lidwoord. Een weg van zaligheid verkondigen. Daar staat er in het Grieks, een weg. Nou, dat is de synthese van de religies. Het is zo modern als ik weet niet wat. En die synthese mag ook orthodox. Dan ben je hier tegen en daar tegen, dat geeft een goed gevoel, want je bent niet zoals vele anderen. Je doet het zelf. En je zegt, nou ja, het zal genade zijn. Synthese. Samenwerking tussen mens en God. Van wij verloren en God moeten doen in Jezus Christus. En Hij wil het doen. Proeft u het wonder dat Paulus het door heeft en de synthese afwijst? Dat is Christus. Die hem leidt door zijn Heilige Geest. Want in diepste wezen gaat hier de strijd tussen Christus en de Satan. Maar Christus overwint in de tweede plaats een korte gedachte door het verdrijven van de Python. Paulus zegt nee, vers 18 zegt dat dit pas gebeurt na vele dagen. Lees maar mee, en dit deed ze vele dagen lang, maar Paulus daarover ontevreden zijn. Keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat ge van haar uitgaat. En hij ging uit in hetzelfde uur. Dit gebeurt pas na vele dagen, daar zou je hersens ook over kunnen breken. Hoe kan Paulus dat zo lang laten doorgaan? U moet er goed op letten. Dat is juist een bewijs. Er staat loodrecht op de beschuldiging straks. Paulus, en dat geldt dus ook van de kerk, voelt zich niet geroepen om eigenmachtig de wereld te veranderen. Om zich te bemoeien met wat buiten de kerk is. Daarom verdraagt hij het vele dagen. Maar als het zo het evangelie schade gaat doen, en dan pakt hij niet de slavin aan, let op. Dan pakt hij de boze geest aan die het doet. Die verdrijft hij. Het moet. Paulus gaat zich eraan ergeren. Er staat in de vertaling dat hij daarover ontevreden is, maar eigenlijk moeten we vertalen dat Paulus het zat wordt. Het Griekse werkwoord dat betekent ook gebukt gaan onder. Paulus gaat gebukt onder het onordelijke en het verstorende van haar optreden. En Paulus weet ook dat als de machten der duisternis zich openbaren als christelijk, ze verderfelijke machten van de Satan blijven. Wat een les. Want wat voor gemeenschap kan er zijn tussen het licht en de duisternis? Ja, maar pa, het is christelijk. Mensen, dat jonge vrienden, dat zegt dus nog niks. Die slavin lijkt hier christelijk. Maar wat gemeenschap is er tussen het licht en de duisternis? Kan de waarheid ooit geholpen worden door de leugen? Dat zij verre. Ligt het zo in je leven? Daar begint bekering ook mee. Dat je weet, God heeft lust tot waarheid in het gemoed. Dat is de heerlijke. Als de Heer zo, als de God der waarheid in je leven begint, dan weet je dat het waarheid moet zijn. Al is er dan een vriendin, jij loopt te toppen. En je meid, daar hoef jij niet over in te zitten. Want als jij er niet komt, komt er niemand. Daar kun je het niet mee doen. Je vindt het juist een verzoeking. Je weet, God heeft lust tot waarheid. Het moet waarheid zijn. Ben je daarvan overtuigd? Dan wil je er ook van overtuigd zijn. En daarom hou je in de kerk je bijbeltje er ook bij. Want je kunt de dominee niet geloven op zijn aardige gezicht. Of omdat hij die toga aan heeft. Je moet het zien uit het woord. En daarom meelezen. Staat dat er ook wat hij zegt? Of maak je er wat anders van? je ervan overtuigd dat het heidendom wel een plek kan inruimen voor Jezus? Een Jezus die in is voor synthese, maar dat de Christus der Schriften dat niet kan. Ben je ervan overtuigd dat bij je oprechte belijdenis je de waarzeggerij en de afgoderij niet bij de hand kunt houden? Paulus kent geen enkele souplesse. Hij zegt radicaal nee tegen die boze geest. Dat zouden veel kerken hem vandaag aan de dag niet in dank afnemen. Ze zouden zeggen, oei, wat stel jij je hoogmoedig op en polariserend op. Wat mis je alle tact? Dat kan allemaal waar zijn. Maar Paulus weet, fusie tussen geloof en bijgeloof, tussen christendom en heidendom, tussen evangelie en humanisme, pure winst is voor de duivel. En is dat niet de nood van onze tijd? Aan de ene kant, jonge vrienden, ben ik vreselijk blij dat jullie geen last hebben van kerkisme. Een zegen, wat is dat erg? Kerkisme. Maar aan de andere kant is er voor jullie weer het gevaar. Als het maar christelijk heet. Pa, het is gospel. Het is gospel. Het gaat over de Heer Jezus. Ja. Maar is het de Jezus van de Schriften? Dat is voor jullie het gevaar. En de bekende dominee Veldkamp, een gereformeerde dominee. En sommigen weten dat misschien in ons midden. Die heeft ook de catechismusverklaring geschreven, Zondagskinderen. Nou, die nog steeds actueel is, die je nog steeds goed kunt lezen. Die schreef in 1954 al een boekje over de eindtijd. En weet je wat die zei, hoe de eindtijd zal beginnen? Hij zegt, de capitulatie van de kerk zal worden voorbereid door haar verzwakking. Dus de kerk zal eerst verzwakt worden. En dan schrijft hij, en er is geen grotere verzwakking denkbaar dan het opgeven van het isolement. Alle synthesepogingen, schrijft hij, moeten dus als ernstige tekenen der tijden worden aangemerkt. Wat geeft dat nou? Wat zit er nou voor kwaad in? Daar begint de voorbereiding van de capitulatie van de kerk. De omgekeerd, de veiligheid van de kerk niet is door muurtjes om je heen te bouwen en overal tegen te zijn. Maar door in deze tijd te staan en de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Of die gospel werkelijk uit God is. Paulus drijft dus de zaak niet op de spits. Het licht is heel scherp. Hij is dat niet ingegaan om te polariseren. Maar hij kan hier en mag hier geen tegengestelde polen met elkaar verzoenen. En dat luistert nou, net als voor Christus in de woestijn. Het was zo waar wat de duivel zei. Als u de zoon van God bent, dan hoeft u toch geen honger te lijden. Dan kun je er toch zelf wat aan doen. Dan ben je toch eigenlijk een beetje martelaartje aan spelen. Zeg tegen die stenen dat ze brood worden. Maar Christus komt met de Bijbel en zegt, Satan, er staat in het woord in de Bijbel van mijn vader, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Dat betekent niet dat de armoede is, dat ik zeg mensen, ach, ja, het valt niet mee als je mager rammelt, maar als je het woord nou maar hebt om van te leven, nou mijn maag kan van het woord niet leven. En mijn ziel kan niet leven van gewoon brood en lekkernij. Dat zegt de Heer Jezus ook niet. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Dat is een woord uit de woestijn. En in de woestijn had je geen bakker om brood te halen. Maar al is er geen bakker, dan is God niet aan het einde. De Heere sprak alle woord dat uit de mond van God uitgaat. En er kwam manna uit de hemel. Als mijn vader wil dat ik eten heb, kan hij manna laten regenen. En de Satan week. Dat is het. En daarom, daar past een radicaal... Nee, dan komt Paulus ook niet met een verzoek. Zou je dat nou niet meer willen doen? Hij komt met een bevel. Hij gebiedt de boze geest in de naam van Jezus deze slavin te verlaten. Let op, dat doet hij niet in eigen kracht. En hij doet het niet in eigen naam. Hij doet het in de naam van Jezus. Dat is het enige middel. En op dat punt ligt het ook nog teer. Want in eigen kracht mag u van de duivel best een godsdienstige vechtjas zijn. Dat vindt hij nog leuk ook. Mag je overal tegen zijn en overal tegenin gaan en iedereen afkeuren, mag best. Je mag nog kritiek op iedereen hebben, ook dat verziekt de kerk. Nee. Mijn ik tegenover de afgoden is niet het geheim van de ware afwijzing. In de naam van Jezus Christus. Het gaat om Christus tegenover de duisternis. Om zijn waarheid tegenover de leugen. Om zijn bloed tegenover de werken. En om zijn wet tegenover de zonde. De ware antithese is alleen mogelijk en zuiver als het oog van ons hart gericht is op hem. Op Jezus Christus en die gekruisigd. Dat we het er zelf van moeten hebben. En dat is radicaal, want deze Christus zegt niet: wie niet tegen mij is, die is van voor me. Maar deze Christus zegt, jonge vrienden, daarom komt het aan op die onberouwelijke keuze en die waarachtige bekering. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Dat is het geheim. In de naam van Jezus Christus, en de boze geest ging terstond van eruit. Wat een evangelie. Het is maar vier mannetjes. Maar ook in Europa is de naam van Christus verre verheven boven de naam van de boze. Zijn naam triomfeert over de Python. Ja, maar zeg je, dan gaat toch mis? Nee. De derde gedachte bij de ingang van Europa overwint Christus door de regie in handen te houden. Die vrouw wordt bevrijd. De boze geest gaat van eruit, dat meisje is vrij. Ze is geen medium meer. Ze is niet meer bezeten. Dat maakt haar in diepste wezen vreselijk ongelukkig. Nou, hoe is het nou met haar eigenaren? Zijn die blij voor met haar en voor haar? Met die verlossing. Dan komt de leugen van de macht der duisternis openbaar, geliefde. Ze was slechts een medium. Een middel om geld te verdienen. En daarmee is het nou gedaan. Aangrijpend. De hoop van hun winst is verdwenen. Dat is hun hoop, de winst. We vragen tegelijk, wat is jouw hoop, wat is uw hoop? Hoop je dat je aandelen toch nog omhoog gaan, is dat je hoop? Hoop je dat je een topbaan zult krijgen later, is dat je hoop? Of kennen we de hoop? Eén naam is onze hoop. Hoe ligt dat? Dat is ja of nee hoor. Dat is ja of nee. De hoop van hun winst. Maar dat maakt ze razend. Dat is de verschrikking van het heidendom. En dat maakt niet uit, het heidendom van het kapitalisme of het heidendom van het communisme. De arbeider was ook binnen het communisme alleen maar een medium. voor de top om hun positie te bereiken. En met kapitalisme is het net zo erg. En zeker nu het de grootmachten van de grote geld en van de aandelen zijn. Niemand meer verantwoordelijk. En dan is er iemand die trouw 25 jaar gewerkt heeft. En als er bezuinigd moet worden om de winst toch weer wat op te schroeven, wordt hij op straat gezet. Dat kan een christen niet. Hoe staat u tegenover de medemens? Dat zegt soms meer dan een geestelijk praatje bij huisbezoek. Wat is het dagelijks leven? Hoe staat u tegenover de medemens? Dat zegt soms meer dan het geestelijke, ja. Want als het daarover gaat, zingt de huichelaar de psalmen soms net zo hard als de oprechte. Maar is uw naast, uw buurman, uw personeel, noem maar op, degene die onder u staat. Is dat voor u alleen maar een medium of is het een medeschepsel met een onsterfelijke ziel? Hoe gaan we om met de naam van de naaste, met de ziel van de naaste, met het welzijn van de naaste? Wat bekommeren deze heren zich? Om haar gezondheid? Hun winst is weg. En als een mens buiten Christus, of die nou een heiden is, of dat hij nou zogenaamd christelijk is, buiten Christus iets moet inleveren, zijn naam, zijn geld, zijn eer, dan wordt hij duvels. Dat zien we bij de fariseeën. Als Christus hun bekeerd zijn afneemt. Dat zien we bij Judas als hij hem het masker afneemt. Dan komt er een dodelijke haat en dan gaat het niet meer om de bal, maar om de man. Lees maar mee vers 19 tot en met 21. Als de heren van dezelfde zagen dat de hoop van hun winst weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de overste. En als ze tot het hoofdmannen gebracht hadden, zeiden ze, deze mannen beroeren onze stad en ze joden zijn. En ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen en nog te doen alsof wij Romeinen zijn. Dat is wat. Als ze dus merken dat hun slavin niet meer kan waarzeggen. En als ze horen wat er gebeurd is, gaan ze woedend de deur uit op zoek naar Paulus. En ze treffen hem aan samen met Silas. En zonder enige vorm van gesprek, zonder enige vraag, wat is er nou precies gebeurd, grijpen ze hen en sleuren hen voor de magistraat. En dan blijkt me niet alleen bij die slavin, maar ook bij die zogenaamde gezonde eigenaren te doen te hebben met de machten der duisternis. Want de leugen komt in beweging. Ze zeggen niet, we zijn woest omdat onze winst weg is. Dan zouden anderen uit jaloersheid er nog behagen in kunnen hebben. Net goed, jij lekker minder, net als ik. Hadden ze het voor Paulus en Silas kunnen opnemen. Dan hadden ze kunnen concluderen, nou die Christus, die onbekende Christus van hen is in ieder geval sterker dan de Python. Nee, ze komen niet voor de dag met een zakelijk verslag, maar met een gekleurd verhaal waarvan ze zeker zijn dat het werkt. Dat is leugenachtige. En let er goed op, want dan kun je zomaar in je leven, de maatschappij, ook waar wij leven, meemaken. En dan wordt heel handig dat vuurtje van antisemitisme aangestookt. Want ze wenden voor dat het hen om de openbare orde zou gaan, om het welzijn van de samenleving. Hoe was dat? Dan moet je even weten, de Joden hadden van de keizer bepaalde voorrijheden gekregen vanwege hun geloof. Ze mochten bijvoorbeeld de Sabbat vieren, want de Joden, ja, die konden bijvoorbeeld niet in het leger vanwege het marcheren op de Sabbat. Het houden van de Sabbat, al die bepalingen rond het eten, hun leven naar de Joodse wet en ook hun rechtspraak naar hun eigen wet. De keizer heeft ze daar toestemming voor gegeven. Alleen dan moeten ze niet ingrijpen in het leven van de Romeinen. En dat is nu wat die heren heel handig proberen te beweren. Er is niks nieuws onder de zon. zou ik u zomaar meemaken, ook in onze tijd. Mogen christenen wel hun eigen leven leven, dat u zo gek bent om twee keer te gaan zitten hier. Dat is prima. Maar dat mag geen gevolg hebben voor de maatschappij. Een ambtenaar die al trouw jaren zijn werk gedaan heeft, klaargestaan heeft om huwelijken te bevestigen. Maar die nu te kennen geeft, nu het homohuwelijk mogelijk geworden is, dat kan ik om het geweten niet. Die is niet geschikt. Afserveren, die discrimineert. Maar u mag het niet opdringen. U mag in uw eigen enclave leven, maar het niet opdringen. Zelfs niet als de ander u kwets met vloeken en gaan maar door. Ziet u dat het zo hypermodern is? Zo beginnen de eigenaren niet over hun geld, maar ze maken inbreuk op de Romeinse zeden. Dat heeft het in alle tijden goed gedaan. Als het om je eigen eer gaat, je eigen machtspositie, je eigen geld, komen met vrome argumenten. We houden zoveel van onze Romeinse maatschappij in Filippi. We moeten er niet aan denken dat dat ondersteboven gegooid wordt. Dan moet de liefde erbij enzovoort. Dat is niet vreemd. Zo is het ook met Christus gegaan. De Farizeeën en de Sanhedrin zeiden niet dat ze Christus uit de weg wilden ruimen omdat hij de grootste concurrent was. Straks volgt heel het volk hem nog na. Dat zeiden ze alleen maar onder elkaar. Straks volgt heel het volk hem nog na. Nee, ze gingen het politiek spelen. Het zal toch erg zijn. Het is beter dat één man sterven dan dat heel het volk verloren gaat. En ze gaan nota bene hem uitleveren. En ze gaan hem als een politiek dissident uitleveren. Hij eerbiedigt de keizer niet. Zo is met Christus gegaan. Zo zal het zijn met degene dat... Geliefde, zo kun je het op je werk meemaken. En dan kun je het er moeilijk mee hebben, waarom laat de Heere dat toe? Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee dingen. Maar de koning is de regie niet kwijt. Het is waar, ze komen in de gevangenis. De rechters vragen niet eens, want het werkt altijd heel goed. Want de rechters vragen niet eens aan Paulus en Silas hun verhaal. Ze vragen niet eens welke zeden verkondigen ze dan. Nee, er is onrust. En als onrust is, dan komen er meer bij. En dan is het waar. Maar wie heeft die onrust veroorzaakt? Het is waar, er is onrust. Niet Christus. Niet Paulus. Dat hebben die eigenaren gedaan. Ja, je kunt de vlam er eerst inzetten. En dan roepen, oh wat erg, er is brand. Maar ze hebben het zelf gedaan. Maar de magistraten laten de kleren van het lijf scheuren. En ze laten hem geeselen. Wat kan het ineens gek gaan, hè? Toen ze vanmorgen hun ontbijt gebruikten, wisten ze nog nergens van. En nu dit, gegezeld en als boeven de gevangenis in. Ja, waar Christus Europa binnenkomt, daar slaapt de Satan niet. En omdat ze de synthese hebben afgewezen, zal die ze nu krijgen. En het lukt hem, Paulus en Silas, dat zijn tenminste de vast de eerste twee, in verzekerde bewaring te stellen. Enigszins humoristisch wordt dat aan de orde gesteld in vers 23 en 24, lees maar mee. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zeker bewaren zou. Terwijlke ze ook een gebod ontvangen hebben, de wierp hen in de binnenste kerken en verzekerde hun voet in de stok. Tweemaal het woord zekerheid en verzekeren. Satan schijnt de regie in handen te hebben. Maar dan blijkt hij zich daar lelijk in vergist te hebben. Want al die zekerheden van de duivel worden met één aardbeving onderuit gehaald. Jonge vrienden, Christus houdt en heeft de regie, ook al denk jij het niet te zien. We hopen dat volgende week te horen. Zijn de schijnbare triomf van de Satan bezorgt hem een nog grotere nederlaag. Want al is het dan een streep door de agenda van Paulus en Silas, dit hadden ze niet in de agenda staan. Het is geen streep door de plannen van het welbehagen van God. Hij gaat grote dingen doen en dan is er humor in het koninkrijk. Want als Paulus en Silas nou aangebeld hadden bij de gevangenis en gevraagd hadden, meneer, mogen we hier binnen evangeliseren, dan waren ze weggejaagd. En dan zorgt de Heer dat ze zomaar voor niks naar binnen kunnen. En daar begint het koninkrijk in Europa, de aarde rommelt en de Heer breekt harten voor eeuwig. En hij werd gedoopt, hij en zijn huis. God doet grote dingen. En dan wordt het zo dat die gemeente te Filippi, want ik denk dat ze ontredderd bij elkaar gezeten hebben in het huis van Lydia. Hoe kan de Heere dit toelaten? Mensen, mensen, laten we elkaar wijzen op die grote God. Als hij een deur gegeven heeft, een geopende deur, zal niemand die sluiten. En de weg van de heilige antithese wordt geen mislukking. Maar tot eer van God en daarom in je leven niet rekenen. En berekenen. Maar vasthouden aan de wil van Christus. Beproef de geesten. Of ze uit God zijn. En dan kan je weg door de gevangenis gaan. Maar het is wel de weg van het welbehagen van God. En dat is nu niet meer te bekijken. Met de voet in de blokken. Maar de Heer doet niet wat wij bekijken kunnen. Maar alles wat hem behaagt. En dan is het een zegen. Want opwas in de genade. Wat? Dat Paulus niet zegt wij voelen. En we zien elke keer. Maar dat Paulus zegt. Ook als het donker is in je cel. Wij weten dat die God liefhebben. Alle dingen meewerken ten goede. Ik eindig. Hoe ligt het in jouw hart, in uw hart? Erger je je aan het evangelie? Buig. Hij kan hem van alle boze geesten verlossen. Je strijd tegen God is ijdel. Maar je strijd met God staat onder de belofte. Dat de geweldenaars het koninkrijk der hemelen met geweld zullen nemen. Lever je uit aan Christus. Hij maakt je eeuwig vrij. Om dan door zijn geest te weten. Dat hij de enige, de allerhoogste God is en zijn weg. Van boven gebaand naar beneden. De weg der zaligheid is. Amen. Zingen we op Psalm 96 en daarvan het derde vers. Al de afgrond zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden. 96, het derde vers. danken bidden. Lieve heren, dank u voor het onderwijs. Het is weer heel anders dan vorige week dat het hart van Lydia geopend werd. Dan is het daar die directe relatie en dat directe zicht op u. Maar dank u dat dit ook in uw Bijbel staat. Want dit is het leven dat ons zo verwarren kan. Uw kinderen en de dingen die ze meemaken. Op het werk, kan in de familie zijn, kan in de kerk zijn. Waarom en hoe kan dat? Lieve heren, dat er niks vreemds is. Wat zijn we het kwijtgemaakt, geraakt? En we zijn kinderen van de welvaart. Hoe gaat het? En dan moeten we kunnen zeggen, het gaat goed en dan moet het goed zijn. Maar u hebt juist in de Bijbel ons geleerd dat we door veel verdrukkingen moeten ingaan. Door dit soort dingen. Geef, heren, dat dit onderwijs tot zegen mag zijn. Ook als we onbekeerd zijn. Dat we zomaar aan de kant van de Satan kunnen staan. Maar ook naar ontvangen genade. Maak onze jongeren levend. Maar ook dat dit onderwijs hen mag scherpen. In het vreselijke van de synthese. Dat grote gevaar. Om te wandelen als kinderen van het licht in uw waarheid. En heren, dan wilt u licht geven. Aan wie licht vraagt. Ga mee naar huis. En breng straks weer samen. Om 14:30 in de dienst. Gedenk. Ook dominee van Esterik, geef ook hem wat hij nodig heeft. En dat we zo een gezegende zondag mogen hebben. Tot eer van uw naam. Om Jezus wil uit genade. Amen. 97 en daarvan het zevende vers. 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Vrede treft uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.